Ja, dan gaan we weer verder, want ik kreeg het verzoek. Ik kreeg het verzoek om in vers 20 aan te komen. Of was dat geen verzoek? Nou ja, wie weet. Nee, als je eenmaal weet waar het over gaat, dan gaan die laatste versen wel wat sneller.
Nooit meegemaakt.
We waren aangekomen zo bij vers 7. En ik zie in mijn Bijbel dat dat het laatste vers is van de pericoop. Dus als je in pericopen denkt, was dat niet zo tactisch. Maar hier hebben we die niet, dus we houden deze aan. Vers 7. En zij bracht haar zoon voort, de eerstgeborene. En zij wikkelt hem in doeken. En zij vlijt hem neer in een voerbak, omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning. Ook weer wat details, hè? Zij bracht haar zoon voort, de eerstgeborene. Nou, als we het dan hebben over de zoon, de eerstgeborene, dan kan ik natuurlijk heel veel schriftplaatsen aanhalen, maar dit is er wel eentje die we nogal wat vaak aangehaald vinden, ook in het Nieuwe Testament, waar wordt gezegd in Psalm 2, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. Zie, dat gaat ook weer over dat koningschap. Hier worden koningschap en zoonschap ook met elkaar in verband gebracht. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg, we weten wel, in Jeruzalem, de stad van de grote koning, de stad Davids. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere, Yahweh, heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En deze psalm, ja, ik ga hem niet opzoeken, want dan verdwalen we daarin, maar deze psalm gaat over de toekomst. Eis voor mij staat daar en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel enzovoort. Het gaat ook over de tijd waarin de volkeren zich zullen verzamelen tegen God en zijn Messias, tegen de Heer en zijn gezalfde. Ja. De heidenen beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Dat zijn volgens mij de voorgaande versen. En dan zegt God, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Het gaat over de opgewekte Christus, die zal terugkomen in verheerlijking. In Sion, de stad van David. Nou ja, ook afgelopen week is die stad weer in het nieuws. Omdat de Amerikaanse president Trump daar wat dingen over heeft geroepen. Nou ja, dan staat het omliggende gebied dus meteen in brand. Figuurlijk. Maar dit, wat we hier vinden in Psalm 2, dat zal zijn in de tijd dat de hele wereld beschreven zal worden. In die tijdspannen, daar gaat het over. Wat we zojuist zagen in Openbaring 6. Dat die mens de wetteloosheid de hele wereld zal beschrijven en een merkteken zal geven. Als de koningen der aarde zich opstellen tegen de Heere, tegen Yahweh en tegen zijn gezalden. Nou, zij bracht haar zoon voor, de eerstgeborene. En zij wikkelt hem in doeken. Hij werd in doeken ingewikkeld. Hè. Dat spreekt dus ook van gebondenheid. Inwikkelen in doeken. De Heer kwam inderdaad in het vlees. Daar werd hij in doeken gebonden. Gewikkeld. Hij kwam onder de wet. Hij werd de mensen gelijk. Ja, hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aangenomen. Maar toen hij opstond uit de dood, toen de Heer opstond uit de dood, wat bleef er toen achter in het graf?
De doeken.
De doeken.
Winsels. Winsels inderdaad. Dus het spreekt van gebondenheid, maar hij maakte zich los van die gebondenheid, stond op uit de dood. En wat achterbleef, dat waren die doeken. Ik heb Johannes 20 erbij afgedrukt. En hij, dat is Johannes, meen ik. Hij bukt om te kijken en hij kijkt naar de linnen windsels die daar liggen. Niettemin, hij ging niet naar binnen. Simon Petrus dan, die hem volgt, komt ook. En hij kwam het grafgewelf binnen en hij aanschouwt de linnen windsels die daar liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd was, ligt niet bij de linnen windsels, maar er los van opgerold op een andere plaats. Valt ook veel over te zeggen qua typologie, maar dat ga ik nu even niet doen. Dat doen we een andere keer alweer. Maar dit is de enige keer. Dit zijn de enige keren, meen ik. Als jullie nog andere keren weten of vinden, dan hoor ik dat wel. Dat er gesproken wordt over doeken, meervoud. Het zijn de enige twee keren, of windsels, maar linnen windsels, ja, dat zijn doeken. Het zijn de enige keren dat er gesproken wordt over die doeken. En we zouden dus, als hier de Heer Jezus in doeken wordt gewikkeld in Lucas 2, ja, zouden we dat meteen in verband brengen met wat we lezen hier in Johannes 20, namelijk met zijn opstanding. Daar spreekt het van in beeld. Overigens vind je nog wel een keer een doek, ook een linnen doek, met Johannes evangelie. Weet jullie die? Ja, de voetwassing inderdaad. Daar staat. Het staat allemaal op band. De voetwassing. Wat gebeurt daar? Daar legt de Heer Jezus, staat er zo. Hij legt zijn kleren af, zijn klederen. En hij omgordt zich met een linnen doek. En hij wast de voeten van de discipelen. Waar vond dat plaats? In de bovenzaal, in de opperzaal. Als uitbeelding van de bovenzaal waar hij nu is. En waar hij inderdaad in type, in een linnen doek gehuld, in een linnen doek gekleed. Hij heeft zijn oude kleed afgelegd, namelijk het kleed wat hij hier in Lucas 2 ontvangt. Nou, spreek ik wat cryptisch natuurlijk, maar hij kwam hier in het vlees in Lucas 2. Kleren, klederen, het is altijd een beeld van heerlijkheid. En de klederen die hij aflegt, spreken van zijn dood. En wat hij omdoet is een linnen doek. Linnen was ook de stof waarin de hoge priester gekleed was. En wat we vinden bij zijn opstanding. En hij is nu in de hemel, in de bovenzaal, in de opperzaal. En wat doet hij daar? Hij wast in Johannes 13 de voeten van de discipelen. Maar hij reinigt ons, zodat we de levende God kunnen dienen. Hij wast onze voeten. Maar hij wast onze gewetens inderdaad. Ja. Zodat hij uw geweten reinigt om de levende God te dienen, staat er in Hebreeën 9 vers 14. Maar hij reinigt ons. Ja, maar wij zijn toch rein? Ja, dat, omdat hij ons reinigt. Dus hij doet zijn werk blijkbaar goed. En mochten wij vieze voeten oplopen hier door onze wandel in deze wereld, hij reinigt ons. En dat doet hij in de opperzaal met de linnen doek, het kleed van de hoge priester, gezeten in de hemel. Hij bracht voort haar zoon, de eerstgeborene, ze wikkelt hem in doeken en ze vlijt. Als ik zo'n oud Nederlands woord tegenkom, denk ik altijd van, oh, staat dat er echt zo, vlijen? Ja, vlijen, wat het ook wezen mag natuurlijk. Zal zoiets als neerleggen zijn.
Voorzichtig neerleggen.
Ja. Voorzichtig neerleggen, ah, kijk. Kijk.
Vlijen.
Ze vlijt, ze legt hem voorzichtig neer in een kribbe of in een voerbak. Omdat er namelijk geen plaats voor hem was in de uitspanning. Is die kribbe. Kijk, een kribbe is. Dat is wat hier staat ook. Het is een voerbak. Onder andere voor schapen. Hè? Het brood des levens wordt hier neergelegd in een voerbak.
Is dat wel? Is het echt voerbak of is het bewaarbak?
Ja, volgens de interlineair is het voerbak.
Dat loopt een beetje uit de pas met wat hij later over zichzelf zegt, het brood uit de hemel.
Ja. Ja. Ja, daar zouden we wat nader in moeten zoomen op dat woord, maar dat kunnen we straks nog wel even doen. Maar wat ik er... Kijk, dit woord, wat ik wel weet, is dat het nog één keer voorkomt. Tenminste, in één ander schriftgedeelte. Kijk, het komt 3 keer voor in Lucas 2. En 1 keer in Lucas 13. En hier is het echt een kribbe. Een voerbak van dieren. Namelijk van een ezel. Het rund, de os en de ezel. Het gaat hier over... over het op Sabbat losmaken van je rund, van je os of je ezel vanaf de voerbak, vanaf de kribbe en hem wegleiden. Daar gaat het over in Lucas 13. Dus als we op die manier bijbelstudie doen, dan zou ik zeggen van ja, dan is het toch een voerbak. Ja. Ja. Maar een kribbe of een voerbak voor schapen. Want de schapen zouden daar, bijvoorbeeld de schapen, noem maar een voorbeeld, maar de schapen zouden daaruit gevoed worden. Schapen, het volk Israël wordt in het Oude Testament voorgesteld als een kudde schapen. En nou, daar kom ik zo nog wel op, want we hebben het straks ook nog over herders. Maar... ja, dat dit brood des levens, hè, dit kind in die kribbe, wordt daar inderdaad neergelegd in een voerbak die bestemd is voor onder andere de schapen. En hij zou ook als voedsel, als geestelijk voedsel dienen voor die schapen. In vers 12 van dit hoofdstuk Lucas 2 wordt het een teken genoemd. Dat wordt tot de herders gezegd. En dit is voor jullie het teken. Jullie zullen een baby vinden die in doeken gewikkeld is en die ligt in een voerbak. Daaruit blijkt ook wel dat het neerleggen van het kind in die kribbe, dat het een tekening of iets met een betekenis is. Dat we dus erop zouden zien van ja, wat wordt daar dan geïllustreerd? Wat wordt daar voor ons geschilderd? Wat wordt daar getekend? Want het is een teken. Ik ga nog even verder, want op die schapen en die herders kom ik straks nog wel op. Ze wikkelt hem in doeken, ze vlijt hem neer in een voerbak, omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning. In de herberg, zegt de Statenvertaling. Iedereen die uit Barendrecht komt, weet wat de uitspanning is. Ja. Ik kwam er wel eens, was natuurlijk voor mijn bekering. Nee, we zijn een tijdje terug nog geweest, ja. Zoals na mijn bekering nog. Ja. Nee, de uitspanning is een café in Barendrecht. En er zullen best meer cafés zijn die zo heet. Ja, wel een eetcafé geloof ik toch? Ja. Een eet-establishment. Dat klinkt wat... wat net. Nee, Daniel en ik hebben daar gewoon een biertje gedronken. Maar het is... Er zullen best meer plaatsen zijn. Horeca-gelegenheden zijn die zo heten, denk ik. Ik denk dat de oorsprong van het woord is volgens mij... dat daar de paarden uitgespannen werden... en dat je dan even de beentjes kon strekken. En overnacht, ja. En natuurlijk dan ook wat eten en drinken. Want ja, je gaat niet met een lege maag naar bed. Maar het is daar waar de wereld samenkomt. Toch? Ja. Als ik dat aan religieuze mensen vraag, dan zeggen ze inderdaad... Ja, die begrijpen het gelijk. De uitspanning is daar waar de wereld samenkomt. Een horecagelegenheid. En daar was voor hem... Daar was voor hen geen plaats. En er is ook voor hem geen plaats in de wereld. Dat lijkt in december natuurlijk heel anders. Omdat je ziet overal leuke stalletjes staan enzovoorts. Maar voor hem, die kwam in het vlees. Kijk, deze baby kunnen ze nog lekker beetpakken over het kribbetje. Ik spreek nu natuurlijk ook even in beeld. Maar ze kunnen natuurlijk boven dat kribbetje staan en gezellig. En als ze de baby zat zijn, dan... In het nieuwe jaar, dan leggen ze hem weer weg. Maar... Want in deze maand lijkt de wereld er wel iets mee te hebben, maar vertel maar eens waar deze dingen echt van spreken. En dan kom je er wel snel achter dat men er over het algemeen gewoon helemaal niets mee heeft. Niet in de religieuze wereld en niet in de wereld. Hè, maar een gezellig kerstfeest en zo en alles wat erbij hoort. Het is uiteindelijk meer onzin dan zin wat je erover leest en ziet. Dus ga me niet vertellen dat men er wel wat mee heeft. Maar in deze wereld is voor hem geen plaats. Voor het kindje, prima. Baby kunnen we nog controleren. En als we hem zat zijn, leggen we hem weg. Maar voor hem die opgewekt is en die nu gezeten is in de hemel. No way. En zo werkt het ook met de gemeente. Is ook buiten de ecclesia. Het lichaam van Christus bevindt zich buiten deze maatschappij. Daarom is de gevangenis in de Bijbel ook een beeld van de gemeente. Zijn we weer bij Jozef? Maar we zitten in die gevangenis. Paulus noemt zich ook gevangene van Christus Jezus, meerdere malen. Maar we zitten in die gevangenis en samen met Paulus, nou, die heeft onze hoop te vertellen, dus we zitten daar prima. Jozef deelt daar de lakens uit en als we wat gedroomd hebben, we begrijpen het niet, dan legt hij het uit. Mooi toch? Verborgenheden worden ons daar bekendgemaakt en we ontvangen wat we nodig hebben enzovoort. Maar kijk, voor hem was daar in die uitspanning geen plaats. Maar ook zelfs in de toekomst, want daar hebben we het nu ook over, zelfs in de toekomst, daar waar de volkeren vergaderd worden, is geen plaats voor zijn volk. En daar heb ik nu ook weer even over Israël. En dan doe ik ook even wel een beroep op jullie Bijbelkennis, anders maak je een notitie en zoek je dat eens na. Maar als in Zacharia 14, daar gaat het ook over dat moment dat de volkeren verzameld worden tegen Jeruzalem ten strijde. Dan is daar, zelfs daar in Jeruzalem, is geen plaats meer voor dat gelovige overblijfsel. Dan zal de Heer terugkomen, hij zal wederkomen, hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En die olijfberg zal scheuren. Dus er zal een vluchtweg gecreëerd worden voor dat gelovige overblijfsel. En die zullen buiten het land, zullen ze verzameld worden. Buiten het land. En die stad, Jeruzalem, die daarna de stad van de grote koning zal worden weliswaar, die zal volkomen verwoest worden. Dus zelfs in die toekomst zal het zo zijn dat daar geen plaats is voor zijn volk. En de natie zullen optrekken naar die stad. En het volk zal buiten het land verzameld worden. Dus, en ik had het net over schapen. Maar ze zullen verzameld worden in Bozra. En dat betekent schaapskooi. Dus de schapen zullen buiten het land verzameld worden in Bozra, in de schaapskooi. En voor degene die daar een beetje bekend mee zijn. Bozra, in dat gebied ligt een stad, Petra. En dat is een stad omgeven door bergen en rotsen. Een stad uitgehouwen in de rotsen. En dat is, lijkt wel een schaapskooi. En daar wordt dat volk, dat gelovige overblijfsel, in verzameld. En dat ligt in het huidige Jordanië. Dus echt buiten het land, in de woestijn. En daar zullen ze... misschien wel brood uit de hemel ontvangen.
Manna.
Ja, manna. Of misschien zal de Ecclesia er nog wel een rol in spelen. Om ze van voedsel te voorzien. Want zij zullen daar gevoed worden 1260 dagen. Maar voor dat principe dat er geen plaats is in de maatschappij. Dat geldt voor ons, dat geldt voor de Heer, dat geldt voor Israël in de toekomst. Maar dat lees je dus ook hier van de Heer. Er was namelijk voor hen geen plaats in de uitspanning, in de herberg. Nou, we kunnen nog wel even naar de heddetjes. Want zo heten ze dan altijd in december, hè? De heddetjes. Die lagen bij nachten, dus daar komen we op. Er waren herders in diezelfde landstreek die in de veldschaapskooi zijn. Ja. En die 's nachts de nachtwaken onderhouden over hun kudde. De herders. Dit is de enige keer. Waarvan ik het weet. In het Nieuwe Testament. Dat hier herders letterlijk herders zijn. Je komt met de hele Bijbel kom je door. Kijk, je hebt natuurlijk zoveel letterlijke herders. David was een herder. Mozes was een herder. Maar je vindt die. Ik heb het niet geteld en ik heb het ook niet nagekeken, maar ik maak me sterk dat je die term vaker overdrachtelijk tegenkomt dan letterlijk. Want de herders in de Bijbel zijn altijd een beeld van de leidslieden van het volk Israël. En dat is meestal niet positief. In plaats van dat zij de kudde weiden, weiden ze zichzelf, zegt de schrift. Maar er zijn hele hoofdstukken in Jesaja, Jeremia, in ieder geval in Ezechiël, die daarover gaan. Over herders en een kudde en herders die zichzelf weiden enzovoort. Nou ja, David was een herder, Mozes was een herder. We vinden zelfs een herderin in de Bijbel, Rachel. Rachel, de herderin, die beviel in de velden van Efrata. In de velden van Efrata, daar ligt Bethlehem. Dat is in Micha 5 vers 1, gaat het daar ook over. Schiet me even niet te binnen wat er precies staat. Maar gij landt voor Efrata enzovoort. En daar wordt de geboorte van de Messias aangekondigd. Maar daar beviel Rachel van een zoon. En die noemde zij Ben-Oni, zoon van mijn smarten. Als beeld van de man van smarten. En zijn vader zegt, nee, ik verhoog hem met mijn rechterhand. Ik noem hem Benjamin. Ik noem hem zoon van mijn rechterhand. En in beeld is dat natuurlijk een beeld van de Heer Jezus die die geboren werd uit een volk, Israël, dat daarna ook terzijde werd gesteld. Maar die geboren werd uit het volk Israël, de man van smarten, zoals hij in Jesaja 53 werd genoemd, die geboren werd en inderdaad door de moeder genoemd werd zoon van mijn smarten, maar door de vader genoemd werd zoon van mijn rechterhand. God zei, God verhoogde hem en hij zette hem aan zijn rechterhand. Nou, daar is wat een schitterende uitbeelding van. Maar dat gebeurde ook daar in die velden van Efrata. Nou, deze herders die waren daar in die landstreek dus, in Efrata. En zij hielden zich in de schaapskooi, ze hielden de nachtwaken. De nachtwacht, hè. Maar het zijn herders. Dit keer geen herders die zichzelf weiden, maar herders die waakten. Zij waren waakzaam in de nacht. Nou, dus als je mij vraagt, is dat een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Daar kennen we niet zo heel veel voorbeelden van. Van herders die waakten in de nacht. Maar eentje is, dat is de mooiste denk ik, is Nicodemus. Die in de nacht tot de Heer kwam. En die inderdaad wel waakzaam was. Ook al had hij ook niet alles begrepen. Maar hij kwam wel degelijk tot de Heer. Ze zijn een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël, van de leiders, de gelovige leiders in die dagen van het volk Israël. Want de kudde, dat is Israël, de schaapskudde. En neem waar en zie, een boodschapper van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van God omstraalt hen en ze werden bevreesd met grote vrees. Ja, een boodschapper van de Heer. Zo zou je Christus ook kunnen noemen, hè? Als de boodschapper van de Heer. En de heerlijkheid van God, hè, de heerlijkheid des Heren, ja, dat is ook in ieder geval in beeld een uitbeelding van Christus. Dus beide dingen spreken hier denk ik van hem. Zij vrezen met grote vrezen. En ik geloof dat ook dit een beeld is van zijn wederkomst. In Hosea 5 lezen. Daar zegt de Heer, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun vrees of in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En die herders hier, die vrezen met grote vrezen. Nou, deze gebeurtenis, dat zij in benauwdheid hem zullen zoeken. Over dat moment gaat het ook in Zacharia 14, wat ik zojuist aanhaalde, en in Joël 2. Maar dan zullen zij de naam des Heren aanroepen en dan zal hij verschijnen. En de boodschapper zei tegen hen, vers 10, vrees niet, want neem maar, ik breng jullie een goed bericht van grote vreugde, die voor geheel het volk zal zijn. Ik moet dan toch denken aan de woorden van Paulus. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Romein 11, vers 25, 26. Vrees niet, want neem maar of zie, ik breng jullie een goed bericht van grote vreugde die voor geheel het volk zal zijn. Want vandaag werd voor jullie de redder voortgebracht, namelijk Christus de Heer, in de stad van David. En dit is voor jullie het teken. Jullie zullen een baby vinden die in doeken gewikkeld is en die ligt in een voerbak. Nou ja, ik denk dat we het daar wel genoeg over gehad hebben, het kind in de voerbak en waar dat een uitbeelding van is. En dan lezen we plotseling kwam er, vers 13... Plotseling kwam er samen met de boodschapper een menigte van een hemelse legermacht die God lofprijst en die zegt, heerlijkheid aan God, te midden van de hoogste en op aarde vrede, te midden van de mensen welbehagen. Ja, en dat is gebeurd, dat hebben die herders gezien. Maar wij nemen een blik naar de toekomst in deze geschiedenis. We zien waar het profetisch over spreekt. En ook dit is een preview van de toekomst. Ik kwam samen met die boodschapper. En ik zei al, ik geloof dat die boodschap, de boodschapper, die ene die eerst kwam, dat een beeld is van Christus zelf, de heerlijkheid des Heren. Maar het gebeurde, er kwam samen met de boodschapper een menigte van een hemelse legermacht. Blijkbaar is er met Christus een hemelse legermacht die verschijnt aan het gelovige overblijfsel van Israël. Nou, ook daar vinden we bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus zegt, wanneer Christus is die ons leven is. Hij zegt, ja, nu is jullie leven verborgen met Christus bij God. He, daar, want ja, in de uitspanning, in de herberg is geen plaats. Dus jullie leven is met Christus verborgen bij God. In de opperzaal daar. Onzichtbaar voor de wereld. Wanneer Christus die ons leven is openbaar gemaakt wordt. Wanneer hij dus onthuld zal worden voor het oog van Israël, van de wereld. Wanneer hij openbaar gemaakt zal worden. Daar gaat een heel Bijbelboek over. Openbaring. Dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus bij die boodschappen is er inderdaad een hemelse legermacht. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij hebben een hemelse toekomst. Een hemelse roeping. Hemelse belofte. Ja, inderdaad verborgen nu nog. Maar dat zal openbaar gemaakt worden. En wanneer hij, namelijk Christus, openbaar gemaakt zal worden, dan zullen wij samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, daar gaat het hier over in Lucas 2. Want daar verschijnt de engel des Heren, de boodschappen van de Heren. En daar verschijnt de heerlijkheid van God. En wij zullen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Ja, ik heb er nog Zacharia 14 bijgezet. Daar hadden we het al eerder over. Hè. Zijn voeten die zullen staan op de Olijfberg. En daar staat dan ook, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Weer de andere plaatsbepaling, maar dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. Wat hier alle heiligen met u wordt genoemd. Ja, dat kan niet anders dan dat wij dat zullen zijn. Want dat zegt Paulus in Colossense 3. Wanneer hij zal verschijnen, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als ze dan heiligen met u zullen komen, nou dan zijn wij dat. Want wij zijn zijn lichaam, wij zijn één met hem. Wanneer het hoofd verschijnt, zal ook het lichaam verschijnen. Ik had nogal teksten erbij, want het is niet, zijn niet de enige keren dat dit genoemd wordt, maar doen we een andere keer alweer, zoals dit echt het onderwerp is. Maar het staat bijvoorbeeld ook in 1 Thessalonicenzen 4, waar gesproken wordt over de wegrukking, als wij zullen worden verzameld tot hem, als lichaam en hoofd zullen worden samengebracht en wij weggerukt zullen worden, dan staat er als laatste, voor mij is vers 17 of 18 van het hoofdstuk, laatste vers, alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dat betekent dat als hij verschijnt, wij verschijnen. Als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij geopenbaard worden in heerlijkheid. Zoals Paulus in Colossense 3 zegt, en zoals hier staat, als hij komt, nou, dan zullen dat al de heiligen met u zijn. En hier zijn, dat wordt dat uitgebeeld in Lucas 2, in die engelen die samen met de boodschappen komen, een menigte van een hemelse legermacht. Ja, en die zeggen dan, daar hebben we nog een lied aan te danken, hè? Vers 14. Heerlijkheid, hè, ere zij God, heerlijkheid aan God, te midden van de hoogste. Dat zal in de toekomst ook, vanaf het moment dat wij samen met de Heer zullen zijn, dat zal ook het moment zijn waarop Satan uit de hemel wordt geworpen. Dan zal er ook heerlijkheid zijn in de hoogste, namelijk in de hemel. Dan is Satan daar weg en dan hebben wij onze plaats ingenomen. Wij erin, Satan eruit. En dan zal ook, wat hier in het vervolg van het vers staat, heerlijkheid aan God te midden van de hoogste en op aarde vrede. Want dan zal de vrede gevestigd gaan worden op de aarde. Beginnend in de stad van David, daar vlakbij Bethlehem, want het is maar een kilometer of 8 bij elkaar vandaan. Maar dan zal inderdaad, we noemen dat ook wel het duizendjarig vrederijk. Dat is geloof ik een term van Johan de Heer. Dus geen term rechtstreeks ontleend aan de schrift, maar er zal wel vrede gevestigd gaan worden. Dus dan zal heerlijkheid in de hoogste zijn, en op aarde, ja, zal ook die vrede gevestigd gaan worden. In de mensen een welbehagen, of in mensen welbehagen, ja, hoe je dat nou precies zou vertalen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Te midden van de mensen welbehagen. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen dat zoiets betekent als in mensen in wie jij welbehagen heeft. Maar zo diep ben ik er niet uit ingedoken. Die bewaren we voor de kerst. Daar hebben we ook nog wat te doen. En het gebeurde, vers 15, toen de boodschappers, de engelen, van hen weggingen naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken, laten wij daadwerkelijk doorgaan naar Bethlehem. En dat wij deze uitspraak zullen waarnemen wat er is gebeurd, wat de Heer aan ons bekend maakt. Ja, wat die engelen doen, zij verlaten hun standplaats. Hè? Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar een land dat ik u wijzen zal. Nou, dat is dus ook zo'n principe wat je de hele schrift doorvindt. En wat ik al zei, in de toekomst, bij zijn wederkomst, zal dat ook gebeuren. Dan zal Israël dat land moeten verlaten, uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders huis gaan naar het buitenland. Daar zullen ze verzameld worden. En ze gingen en ze haasten zich, vers 16, en ze vonden Maria en Jozef en de baby die in de voerbak ligt. En zij nemen dit waar en zij maken de uitspraak bekend die tot hen gesproken wordt over de kleine jongen.
Hier staat wel eerst baby en dan kleine jongen.
Ja, dat is scherp voor jou. Ja, even kijken. Welk vers is dat?
16. 17, kleine jongen.
Baby, kleine jongen. Ja.
Kinderen.
Ja, maar het is wel twee keer een ander woord inderdaad. Ja. Ja, nee. Ja, dat is wel apart.
Ben je een kleine jongen, toch?
Ja,
ja. Ja, dat is... Ben je niet om zuinig op een wijze zijn?
Ja.
Want het is wel deze, jongens. Ja, dat verwijst op de plan. Moet er ook wel
in. Ja.
En ze hadden zich gehaast ergens. Ze hadden een baby geweest.
Ja, ja. Nou, daar gaan we onze inzienis in.
Goeie woordenkind.
Ja. Heb je het lijstje bijgehouden? Of, ja, ja. Ja, ze gingen, ze haasten zich. Ze vonden Maria, Jozef en de baby die in de voetbak ligt. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dan lees je vervolgens, want ik lees het even af. Alle die het horen, vers 18, verwonderen zich over de dingen die door de herders tot hen gesproken worden. Maar Maria bewaarde al deze uitspraken goed en zij overlegde die in haar hart. En de herders keren terug en zij verheerlijken en lofprijzen God om alle dingen die zij horen en waarnemen, namen zoals er tot hen gesproken wordt, werd. En in vers 17 lees je ook, zij nemen dit waar en zij maken de uitspraken bekend die tot hen gesproken wordt over de kleine jongen. In de Statenvertaling staat, als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van het kinderke gezegd was. Ja, en ook dat, het zal jullie intussen niet meer verbazen, maar ook dat doet me denken aan de toekomst. Petrus zegt bijvoorbeeld over Israël, jullie zijn een uitverkoren ras, uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot verwerving. Om wijd en zijd, let op, om wijd en zijd de deugden te berichten van hem die jullie uit de duisternis roept tot zijn wonderbaar licht. Die herders, die waren geroepen uit de duisternis, toch? Ze hielden de nachtwacht over hun kudde, de nachtwaken. En wat ze zagen was de heerlijkheid van God en engelen, namelijk zijn wonderbaar licht. Er staat ook de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van God omscheen hen. Nou, dat is licht. Ik denk, kijk, in de toekomst zal dat ook een selectie uit Israël zijn, 144.000, die wijd en zijd de deugden zullen verkondigen van hem die hen geroepen heeft. En ik denk dat hier ook uitgebeeld wordt door die herders. Dat geloof ik overblijfsel uit Israël, een selectie uit Israël. In de toekomst zullen het 144.000 zijn, die ook door God geroepen worden en zullen verzegeld worden. En hier zijn het herders, die terwijl ze de nachtwaken hielden over hun kudde, werden geroepen tot zijn wonderbaar licht. Namelijk de heerlijkheid van God omschenen en er verschenen engelen. Heerlijkheid. Nou goed. Dan zijn we toch in vers 20 aangekomen en geëindigd. En tot precies binnen de lijn.
Er staat dan kinderke vertaald. Of de grondwoord.
Vers 21, dat is...
wordt ook, dat gaat over de besnijdenis.
Ja.
Zo bruggetjes nieuwsgierig.
Hier wordt het woord kind helemaal niet gebruikt in de grondtekst, zie ik. Nee. Nee.
Ook heb je hier ook doorstreken nog.
Ja. Krassen we door. Ik weet ook niet, dat kan ik nog wel even doen. We zijn nu toch bezig. Dat is Lucas 2 vers 21. En wanneer de 8 dagen vervuld worden om hem te besnijden, kreeg hij ook zijn naam, Jezus, die door de boodschappen genoemd wordt voordat hij in de buikholte wordt bevrucht. Dus ja, het woord kind komt hier niet voor in de grondtekst. Dus dat blijft nog even een verborgenheid. Maar daarover gaan we het een andere keer hebben. Want het is intussen de hoogste tijd geworden. Ik sluit af met deze woorden. Ook Lucas 2. Simeon en Anna. Kunnen we het een andere kerst nog eens over hebben. Simeon zegt daar... hij zei zoiets als van... Nou heer, u mag me nu wegnemen. Aan hem was beloofd dat hij... de Christus zien zou voordat hij zou sterven. Want mijn ogen namen uw redding waar, zegt hij dan, die u gereed maakt voor het aangezicht van al de volken. Licht tot onthulling voor de natieën en heerlijkheid voor uw volk Israël. Nou, in dat licht mogen we wandelen. En prima als je... Ik heb geen plek voor een kerstboom, anders kan ik hier niet zitten natuurlijk. Maar prima als je kerstboom, als je lichtjes in je huis hangt en in de kerstboom, als je maar weet waar het echt van spreekt. Licht tot onthulling voor de natie en zijn heerlijkheid inderdaad. En dat is niet het kindje in de kribben, maar dat is de opgewekte Christus. In de hemel die ook eens geopenbaard zal worden en wij met hem.